Daarna openen wij Gods woord in het Nieuwe Testament, de Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En we lezen het hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17.
Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een Melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: Ga, en hij gaat. En tot de andere: Kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: Doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgde: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knessing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100: Ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar. En ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas alle die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 8, de versen 2 en 3. De tekst voor de prediking is Matthäus 8, vers 2 en 3. En zie, een Melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Geliefde gemeente, in de profetieën van Jeremia kom ik twee vragen tegen waar ik vanmorgen even mee wil beginnen. Dat zijn de vragen: is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? En deze woorden die moest Jeremia opschrijven voordat het volk in de ballingschap werd geleid, opdat deze vragen werkelijkheden zouden worden als het volk daadwerkelijk in de ballingschap terecht zou komen. En dat is ook gebeurd, want 70 jaar is het volk in de ballingschap geweest. En er is een overblijfsel naar Gods verkiezing dat terug mocht keren in het beloofde land. En dat heeft juist in de ballingschap onder de kastijdende hand van God ervaren waarom zij daar in de ballingschap zaten, namelijk vanwege hun zonde. En als God de zonde laat zien, is dat nooit een doel in zichzelf, maar heeft dat altijd als grote doel om een zondaar tot Christus te leiden en er vragen in het hart worden geboren naar verlossing. En zo zijn deze woorden, deze vragen, diep geestelijke vragen geworden voor zondaren in de ballingschap. En ik hoop dat het ook voor u geestelijke vragen mogen zijn. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? En wat willen deze woorden zeggen? Nou, allereerst kunnen we van deze vragen zeggen dat het antwoord er al in opgesloten ligt. Er is balsem in Gilead en er is een heelmeester al daar. Maar waar wijzen deze woorden dan heen? Nou, die balsem in Gilead is niets anders het beeld dan van het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En de heelmeester is niemand anders dan Christus zelf. En dat is het rijke evangelie dat altijd nog mag klinken in deze verloren wereld. Er is een heelmeester. En dat is Christus. En er is balsem. Dat is zijn dierbaar bloed. Hij kan ook de heelmeester zijn. Want de profeet Jesaja die heeft het al mogen prediken. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. En wat wil dat nou zeggen? Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus allerlei ziekten heeft gehad. Zoals jij misschien vroeger ook wel eens ziek bent geweest. Maar dat betekent symbolisch dat Christus alle zonden gedragen heeft. En dat hij alle schuld van zijn kerk op zich genomen heeft. En dat is ook altijd de inhoud geweest van de prediking van de Heer Jezus toen hij hier op de aarde was. En als de Heer Jezus ging preken, dan liet hij die prediking dikwijls gepaard gaan met wonderen. Waarbij hij mensen die dodelijk ziek waren, heeft genezen door zijn goddelijke macht. En dat blijkt ook uit Matthäus 8, want we hebben een gedeelte daaruit gelezen. We begonnen te lezen over de Melaatse man die tot Jezus kwam, waar we zo dadelijk meer van zullen horen. We hebben gehoord van de knecht van de hoofdman, die ook heel erg ziek was. En de hoofdman ging met die nood tot de Heer Jezus Christus. We hebben gelezen van de schoonmoeder van Petrus, die met koorts op bed lag. En daarna werden alle mensen die kwalijk gesteld waren tot Jezus gebracht. Niemand werd uitgeworpen en allen heeft hij ze genezen. En als Matthäus door de leiding van de Heilige Geest dat moet opschrijven, dan komt hij tot iets wonderlijks. Dan leidt de Heilige Geest hem als het ware naar het Oude Testament. En hij ziet de vervulling van de woorden van Jesaja. Vandaar dat er ook staat in vers 17... Op dat vervuld zou worden gelijk gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Met elke genezing die de Heer Jezus verricht heeft op aarde, wilde hij prediken dat hij de grote heelmeester is van dodelijk zieke zondaren. En zo willen wij dan gaan luisteren naar de reiniging van de Melaatse. En het zou een groot wonder zijn als er deze morgen hier in Sliedrecht zondaren naar de kerk gekomen zijn als geestelijk Melaatse mensen en die straks het kerkgebouw gaan verlaten omdat ze de stem van Christus hebben vernomen en door het geloof hebben mogen aanvaarden. Ik wil, word gereinigd. Een Melaatse door de Heelmeester gereinigd. Dat is het thema voor de prediking. Daarin zien wij het beeld van een onreine zondaar, een biddende zondaar en een gereinigde zondaar. Een Melaatse door de Heelmeester gereinigd. Daarin zien wij het beeld ten eerste van een onreine zondaar, in de tweede plaats een biddende zondaar en in de derde plaats een gereinigde zondaar. En zie, een Melaatse kwam, zo staat er aan het begin van vers 2... Er kwam dus een Melaatse man tot Jezus. Wanneer kwam hij tot Jezus? Als we even kijken naar vers 1, daar staat toen hij, dat is de Heer Jezus, van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. De Heer Jezus is van een berg afgeklommen. Dat is die berg waar hij zijn bekende bergrede heeft gehouden, die u kunt vinden in Matthäus 5 tot en met 7. Aan het einde van die preek van de grote prediker staat niet het woordje amen, want zijn werk was nog niet klaar, maar is de berg afgegaan om zijn werk voort te zetten. En wat betekende dat, dat hij zijn werk voort ging zetten? Hij ging het land doorwandelen om te prediken. En terwijl hij predikte, deed hij wonderen en heeft hij vele mensen die met allerlei kwalen en ziekten tot hem kwamen genezen, om daarmee de prediking van zijn woord te verduidelijken en te bevestigen. En het eerste wonder wat Matthäus dan mag beschrijven na de bergrede, dat is inderdaad de genezing, de reiniging van de melaatse. Want die kwam tot Jezus. Hij kwam door, terwijl er een grote schare om de Heer Jezus heen was, kwam hij toch tot Jezus. Dat is heel wat voor die melaatse man geweest, want als u de wetten van Mozes kent, dan weet u wel dat de melaatse niet onder de mensen mochten komen. Want zij hadden een dodelijke en zeer besmettelijke ziekte. Zij waren door de priester onrein verklaard. Toch kwam hij. Dwars door al die mensen heen. Waarom toch? Waarom kon die melaatse man niet op afstand blijven? Waarom kon deze man niet in quarantaine blijven? Waarom moest hij komen? We zullen vanmorgen horen dat er verschillende redenen achter liggen. En we beginnen vanmorgen maar heel ordelijk bij de eerste reden. Wat was het toch dat die man dwars door die mensen heen tot Jezus kwam? Hij was in nood. Hij was melaats. En als we schrift met schrift vergelijken en we zouden het evangelie van Lucas erbij nemen. En dan moeten jullie weten, jongelui, dat Lucas een arts was, dus die had kennis van zaken. Als we dan lezen hoe Lucas deze ziekte omschrijft, dan zegt hij, die man was vol van melaatsheid. Met andere woorden, de ziekte was in een vergevorderd stadium gekomen. En daarmee was die man in een hele grote nood gekomen. Waar leed hij eigenlijk aan? En wat is eigenlijk de melaatsheid zoals de Bijbel erover schrijft? Het was een verschrikkelijke huidziekte. Een huidziekte die niet ontstond door een bacterie of een virus die van buitenaf op je huid kwam. Maar het was een infectie die van binnenuit naar buiten trad. Van binnenuit werd je huid aangetast. En waar begon dat dan veelal mee? Met pijn in de huid. En na verloop van tijd ontstonden er van die rode vlekken. En als het verder doorging, dan werd je huid wat schilferig. Het kreeg een beetje de structuur van een sneeuwvlok. Vandaar dat er in de Bijbel ook wel gesproken wordt van een melaatse die is wit gelijk de sneeuw of melaats gelijk de sneeuw. En als de ziekte nog verder doorging, dan ontstonden er zweren in de huid. Met allerlei complicaties, zodat de huid ongevoelig werd, dat er delen van je huid konden afsterven, dat je haar begon uit te vallen. En als er nog enig gevoel in je huid was, dan kon er een verschrikkelijke jeuk optreden. En dan denk ik aan Job, die ook melaats geworden was, die zelfs een scherf van een pot nodig had om te krabben over zijn huid, omdat het zo verschrikkelijk jeukte. Ja, mensen die melaats werden, die liepen eigenlijk door het leven met een afstervende huid. En dat gaf ook een verschrikkelijke geur. Zij werden ook levende doden genoemd. En normaal gesproken kon je niet genezen. Het was echt een ongeneeslijke ziekte, tenzij de almachtige God een wonder deed. Nou, hier hebt u een beschrijving van de melaatsheid. Maar nu was er nog iets. En ik heb het al kort aangestipt vanmorgen. Deze man moest op een goede dag, toen hij de symptomen begon te ontdekken op zijn lijf, moest hij naar de priester, want dat zei de wet van Mozes. En de priester moest hem onderzoeken en er was heel protocol voor. U kunt dat vinden in Leviticus 13. Dat laat ik vanmorgen allemaal rusten. Maar de priester moest op grond van dat protocol vaststellen of deze man inderdaad melaats was. En het was zo. En toen moest hij hem onrein verklaren. Zal ik het even praktisch maken? Dan sta je hiervoor in de kerk. En dan moet de dienaar van het woord namens de kerkraad na nauwkeurig onderzoek een persoon onrein verklaren. En op dat moment moet ik zeggen, u moet het kerkgebouw verlaten. U mag u nooit meer komen. Je mag ook niet meer naar je huis. En je zoekt maar ergens tussen Sliedrecht en Wijngaarden een plekje in het land, in een oud schuurtje, en daar blijf je maar zitten. In de hoop dat er nog een melaatse komt voor een beetje gezelschap. En daar moet je de rest van je leven blijven zitten. En de kleding die je aandraagt, die moet je scheuren. Je mag geen hoofddeksel meer op je hoofd. En als je gewoon was om je haar op te steken, dat mag niet meer. Als je een vrouw was, dan moest je het gewoon laten hangen. Allemaal tekenen van rouw. Je mond moest je bedekken. En mocht je daar in de eenzaamheid zitten en er komt iemand in de buurt, dan moet je heel hard roepen, onrein, onrein. Want als een gezond persoon een melaatse man zou aanraken of een melaatse vrouw, zou je op dat moment ook onrein worden verklaard door de priester. Nu gemeente, zo kwam een melaatse tot Jezus. Misschien bent u hem al een beetje voor. En mag u de schrift kennen. En daar mag ik van uitgaan. En dan weet u dat juist deze ziekte zo dikwijls in de Bijbel wordt gebruikt om aan te tonen hoe onrein wij geestelijk zijn van nature. Dat we vol van zonden zijn en vol van ongerechtigheden. Jesaja moest het gaan prediken tegen het verbondsvolk Israël. Van de voetzool af tot de hoofd toe is er niets geheels aan dezelfde. Dat is een hele pijnlijke les. Want wij mensen denken altijd nog wel iets goeds te hebben. Maar de Heer zegt, niets geheels. Maar wonden, striemen, etterbuilen, allemaal symbolische woorden voor de zonden, die niet uitgedrukt zijn, die niet verbonden zijn, die niet met olie verzacht zijn. En dat moest Jesaja spreken in opdracht van zijn zender. Omdat God zo de gevallen mens buiten Christus ziet. Hoort u dat? Hoor jij dat? Heb je wel eens gezien hoe God u ziet. En dan moeten we niet bij Abraham beginnen, maar bij Adam. Want God heeft gezegd, de ganse wereld is verdoemelijk voor mij. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Zo spreekt God over een gevallen zondaar, buiten Christus. Nou zegt u vanmorgen maar wie u bent. Als je niet wederom geboren bent, als je geen geloof ontvangen hebt waardoor je leerde vluchten tot Christus. Dan zit je hier vanmorgen als een gans melaatse. Als je zo moet sterven ga je eeuwig verloren. Dat zijn hele bekende klanken. Daar zijn we bij opgevoed. Maar is het al werkelijkheid geworden? Want die klanken kunnen we zo makkelijk naast ons neerleggen. Maar de eeuwigheid komt dichterbij. Weet je al dat je geestelijk melaats bent? Totaal melaats. Dat je door de zonde buiten de gemeenschap van God verkeert. In de ellende buiten God. En dat je van nature niet behoort tot het gelukkige volk van God. Dat je buiten die gemeenschap ook nog eens staat. Misschien weet je ervan. En heeft de Heilige Geest door de scherpe prediking van de wet je laten zien hoe het met je gesteld is? En misschien ben je toen gaan proberen om jezelf te gaan genezen. En heb je het hier geprobeerd en heb je het daar geprobeerd en je ging breken met de zonde en je wilde de Heere lief hebben en je probeerde naar zijn wet te leven. En je ging door de week eens naar de kerk extra. En in de binnenkamer voor God mocht je wel eens oprecht je zonde belijden. En waren er de tranen die oprecht over je wangen stroomden vanwege de zonde. En werd je bij tijden wel eens aangeraakt door een psalm. Of door de prediking waarin nou precies onder woorden werd gebracht wat er hier in je hart leefde. Maar zeg nou eens eerlijk, ben je daarmee genezen? Ben je daardoor nou gereinigd? Weet je wat een grote zegen in het geloofsleven is? Als je gaat sterven aan je eigen verlossingspogingen. Als je gaat leren, ik kan door goede werken niet meer zalig worden. Zelfs mijn tranen, hoe oprecht ze waren, kunnen mij niet zalig maken. Opdat je gaat verstaan dat er maar één is. Één. Maar die is dan ook genoeg. Eeuwig genoeg. Dat er maar één is die je kan redden van je geestelijke melaatsheid. Oh, wat is het een zegen als je vastloopt met je eigen pogingen. Is dat je nood? Leeft het in je hart zulke last van zonde en plagen niet te dragen? Drukken mijn schouders naar beneden. Ik kan mezelf niet reinigen. Maar wat wordt dan het evangelie zo heerlijk, zo rijk, zo groot? Dat door middel van de prediking van het woord Christus zich gaat openbaren. En hij gaat het je toeroepen. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En ik weet van je toestand af. En ik weet waar je woont. En ik ken de nood van je hart. En ik hoor je roepen uit diepten van ellende. En als je dan zo van Christus mag gaan horen in de prediking van het woord. En ik kom door de prediking van het woord zo dichtbij je. Dan krijg je hoop en verwachting. Dat het nog goed kan komen tussen God en uw ziel. Matthew Henry die zegt zo mooi bij deze geschiedenis. De ontdekkingen die het evangelie doet van Christus. Moet een geestelijk melaatse als de meest aangename en welkome ontdekkingen beschouwen. O, wat geeft het al moed in je ziel als je hoort van de Heelmeester. Van Christus. En wat gebeurt er dan? Dan ga je niet lijdelijk af zitten wachten. Gods kinderen zijn geen lijdelijke mensen. Gods kinderen zijn hoogst actieve mensen. Tenminste, als het geloofsleven gezond is. Want als een verloren zondaar oog krijgt voor Christus, komt hij in beweging. Dan wordt hij door de geest in beweging gebracht. En daarmee hebben we de tweede reden waarom dat deze melaatse man tot Jezus kwam. Hij had van hem gehoord. Hij ging hem missen. Hij ging hem zoeken. Hij moest bij hem terechtkomen, want hij ging geloven. Hij alleen kan mij redden. Is het zo ook al gaan zingen in uw ziel, in jouw ziel? Toen onder de prediking van het woord de Christus werd uitgestald. Dat er een honger werd geboren, een trekking om tot hem te komen. Elke zondaar die zo door de Heilige Geest wordt geleid zal tot Jezus komen. Met een ootmoedig hart. Smekend om genade. Hoe zegt Jeremia het ook alweer? Zij zullen komen. Hoor je de zekerheid? Hoe dan? Met smekingen. En met geween zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden. Aan de waterbeken van zijn vertroostingen. In een rechte weg, de weg die God heeft uitgedacht. Daarin zul je je niet stoten. Want, zo zegt de Heere, ik ben Israël tot een vader. En Efraïm, die is mijn eerstgeborene. O, allen die biddende tot Jezus zullen komen, die zullen geenszins worden uitgeworpen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Die onreine zondaar werd een biddende zondaar. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ja, die melaatse is door de mensenmassa heen gedrongen, want hij moest toch bij Jezus komen. Zijn ogen hebben hem gezocht. In Lucas 5, vers 12 staat geschreven: en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem. Hij heeft Jezus dus gezien. En hij wist ook dat het Jezus was. Want hij kwam op het juiste adres terecht, aan zijn voeten. En daar knielde hij neer. Hoe wist deze man dat nou eigenlijk? Had hij misschien eerder van de Heer Jezus gehoord? Is hij misschien op afstand getuige geweest van de bergreden die de Heer Jezus heeft uitgesproken? Ik weet het niet. De Bijbel zegt daar totaal niets over. Laten we het dan maar zo. Eén ding is voor mij wel duidelijk. Toen Jezus daar was en hij naderbij kwam, zag hij hem. En hij wist, hij is het. Bij hem moet ik zijn. Wat was dat? Dat was nou het beginnende geloof in zijn hart. Dat werkte de geest in zijn hart. Het was de geest die hem wees op de Heelmeester. Toen de Vader deze man tot Christus getrokken had. Ziet u hier weer het werk van een drie-ene God? Hoe komt een zondaar tot Christus? De Vader trekt hem en de Geest wijst hem aan. Het is de trekkende liefde van de Vader. En de aanwijzende liefde van de Geest, ken je dat? Dat je hart schreeuwt om Jezus. Dat je ziel dorst naar hem. En dat je zomaar onder de prediking van het woord mag verkeren. En de dienaar van het evangelie mag de Christus uitstallen. En dat de Geest zo stilletjes in je hart zegt: deze is het. Dat hij aangewezen wordt. En dat het voor je helder wordt: hij is het inderdaad. Hem moet ik hebben. Naar hem gaat mijn ziel uit. En dat je door de trekkende liefde van de Vader tot Jezus wordt getrokken. Als zo'n gans melaats mensenkind. Kijk, zo kwam deze melaatse man tot Jezus. Hij kwam en hij viel op zijn knieën. Hij boog zijn aangezicht ter aarde. Dat is een blijk dat hij grote gedachten van de Heer Jezus had. En dat hij hoog opzag tegen de Heer Jezus Christus. En dat hij van hem alles, ja ook alles, verwachtte. Maar tegelijkertijd blijkt uit dat knielen voor zijn voeten ook zijn eigen nederigheid, zijn ootmoed, de laagste plaats te willen innemen, die hij zelfs nog niet eens waardig is. En zo bidt hij tot Jezus. Ja, hij aanbad hem. Ook hieruit blijkt zijn geloof. Want volgens de wet van Mozes, zo zei ik vanmorgen al, mocht hij niet eens onder de mensen komen. En mogelijk is dat ook tot op deze dag voor deze man ook een belemmering geweest. Maar toen ging Gods geest het geloof versterken. Zo sterken dat hij dwars door de onmogelijkheden heen tot Christus gekomen is. Hier hebt u, gemeente, nou een karaktertrek van het ware geloof. Dat springt over de muren. Dat dringt door de onmogelijkheden heen.
Als dat geloof sterk is door Gods geest in je hart gewerkt, dan zijn er geen blokkades meer. Dan zijn er geen onmogelijkheden meer. Maar die worden als het ware opgeruimd. Je mag er doorheen breken, er overheen springen. Heb je het ook al eens ervaren? Dat Christus misschien een tijd lang voor je hart op afstand bleef en dat je niet kon geloven. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat de Heilige Geest de prediking over Christus zo wilde gebruiken. Dat het geloof zo sterk werd in je ziel, dat je niet meer bij hem vandaan kon blijven. Dat je tot hem gevlucht bent. En waar er van tevoren allerlei blokkades waren en allerlei belemmeringen die je zo op afstand hielden, kun je niet geloven dat het zo makkelijk kon. Misschien heb je wel lange tijd geworsteld met het komen tot de tafel des Heren. En elke keer weer als het avondmaal was, waren er blokkades en belemmeringen. Je zat je soms vast te houden aan de bank, want je was bang om een weg te gaan die niet naar Gods wil was. Of je werd aangevochten, of de zonden waren voor je gevoel zo groot. Tot die zondag. Je kon het van tevoren niet bekijken, maar je kwam in Gods huis en Gods geest werkte zoveel geloofsvrijmoedigheid dat alle blokkades verdwenen en je werd tot de dis geleid. Ziet u wat het geloven mag? Zo kwam die man tot Jezus. Misschien zijn heel veel mensen wel verschrikt weggesprongen, weggerend. Want stel je voor dat hij je aan zou raken, dan zou je onrein worden. En wat doet Jezus? Die doet geen stap achteruit, gemeente. Die vlucht niet weg. Maar hij blijft staan bij die Melaatse man. En laat die man heel zijn hart uitstorten. En luisterde naar hem. Zo is hij. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Wat zei die man tegen Jezus? Het was geen lang gebed en goed beschouwd was het eigenlijk wel een gebed. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Misschien moeten we vanmorgen maar zeggen, het was eerder een belijdenis, waarin een stil verlangen werd uitgesproken. O, wat ervaarde die man de noodzaak van de reiniging, anders zou hij sterven. En hij was op het juiste adres. Heere, zo roept hij uit, Kyrios. En daarmee zei deze man, Heere, u bent meer dan een gewoon mens. Ik geloof dat u van God gekomen bent en dat u bij machten bent om mij in mijn verschrikkelijke toestand te redden. Heere, ik geloof van harte dat u almachtig bent om mij van mijn onreinheid te bevrijden. Ja, ik weet het zeker, u kunt me reinigen. Dat beleed hij met volle zekerheid, gemeente. Gij kunt mij reinigen. Hij twijfelde geen moment aan de almacht van de Heer Jezus. En gemeente, als een zondaar onvoorwaardelijk, volledig mag geloven in de almacht van de Heer Jezus, heb je geleerd wat je eigen totale onmacht is. Want zodra je nog een beetje macht hebt, wat heb je dan aan de almacht van de Heer Jezus? Wie werkelijk in de almacht van de Heer Jezus gelooft, weet zijn eigen onmacht. Ik kan het niet meer. Ik kan het totaal niet meer. Wil ik gereinigd worden, moet het van de andere kant komen. En ik geloof dat hij bij machte is om mij te reinigen. Maar daar vraagt die man om. Hij vraagt niet om genezing, hij vraagt om reiniging. Want zijn ziekte maakt hem toch onrein. Hij stond buiten de gemeenschap met God en buiten de gemeenschap van zijn volk, buiten de gemeenschap van zijn familie. Hij was onrein verklaard door de priester en nu verlangde hij om rein verklaard te kunnen worden, maar dan moest hij eerst rein gemaakt worden. Om zo weer de gemeenschap met God te mogen ervaren en de gemeenschap met zijn kerk. Maar weet u, gemeente, deze man die werkelijk geloofde in de almacht van de Heer Jezus, die kampte met een grote moeilijkheid. Want hij spreekt zijn begeerte voorwaardelijk uit. Hij zegt, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Wat was dat nou bij die man? Twijfelde hij aan de barmhartigheid van de Heere Jezus? Nee. Anders had hij niet aan zijn voeten gelegen. Wat wil hij dan onder woorden brengen met die woordjes indien gij wilt? Nou ga ik vanmorgen eerst een moeilijk woord gebruiken. En daarna ga ik het uitleggen wat dat nou was. Deze Melaatse man mocht buigen voor God. Hij mocht buigen voor Gods soevereiniteit. Wat is dat? Dat is Gods vrijmacht. Maar wat betekent dat dan? Wel, laat ik het heel eenvoudig zeggen. Stel dat de Heer Jezus nou tegen die man gezegd had. Ik doe het niet. Want je bent een zondaar. En die melaatsheid is een gevolg van de zonde. En je bent in Adam van mij afgegaan. Je hebt nergens recht op. En als ik je laat liggen in deze ellende, dan ben ik recht. Hebt u zo wel eens de Heere mogen verheerlijken? Heb je zo wel eens mogen zingen, u bent recht in al uw weg en werk, wat u ook met mij zou doen. Want gemeente, laten we nou eens een ogenblik stilletjes voor onszelf bedenken. Als je nou verloren moet gaan, ontzaglijke gedachte hoor, verschrikkelijk. Maar als je nou verloren moet gaan, wie zijn schuld is dat? God of u? Jij. We kunnen God nooit de schuld geven, hè? Nooit, nooit, nooit. Dus is het onze schuld. Nou, en als God een mens zo zou laten. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dit. God is niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig. Daarom is het een eeuwig wonder als hij die man wel zou reinigen. En dat is de begeerte van zijn hart. Maar hij mag zich aan God overgeven. Hij mag zich aan de Heer Jezus overgeven. Wat u wil, is goed. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar weet u wat ik het moeilijkste gebed vind om te bidden? Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Want gaat me na als er iets moeilijks in je leven komt. Bent u het er dan gelijk mee eens? Ik niet hoor. En misschien heb je wel eens met gebalde vuisten gestaan. Misschien ben je wel eens boos op God geweest. En dan bidden, uw wil geschieden. Deze man mag het doen. Indien gij wil. Wat uw wil is, is goed. Misschien ken je ook wel die verlegenheid in je hart. Misschien zit je ook wel met die moeilijkheid. Je weet dat je een zondaar bent. En Gods geest heeft je laten zien dat er een fontein geopend is tegen de zonde en de ongerechtigheden. En je hebt door dat bloed mogen belijden. En ik geloof dat de kracht ligt in dat bloed om mij te kunnen reinigen. Ik zie de mogelijkheid van zalig worden in de Heer Jezus Christus liggen. Maar is het wel voor mij? Zou de Heer ook mij zalig willen maken? Oh, je kan het niet nalaten om tot Christus uit te gaan. En je kan het niet nalaten om tot Hem te zeggen, op uw woord, Heer Jezus, kom ik tot u. Want ik geloof van harte dat u mij kunt reinigen. Maar Heer, zou u het ook willen? Want Heer, als u het niet doet, dan bent u toch recht in al uw weg en werk. Maar u weet toch de begeerte van mijn hart. Heer, ik kom tot u. Ik zie een fontein geopend. Ik zie een bloedfontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En tot die bloedfontein kom ik, omdat ik zo meelaat ben, Heere Jezus. Er is niets geheels aan mij. En ik voel dat ik buiten de gemeenschap met God sta. En ik kan mij ook niet bij Gods kinderen scharen. Maar het enige wat ik nog kan doen is tot u komen. O, ik heb het niet verdiend, Heer Jezus, als u mij zou reinigen. Maar toch kan ik niet bij u vandaan blijven, want u weet toch alle dingen. U weet toch de begeerte van mijn hart. U weet toch wat er op de bodem van mijn hart ligt. Daarom, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. O, gemeente, als je zo tot Jezus mag komen, dan heb je grote gedachten van Hem en kleine gedachten van jezelf. En jawel, dan kan het heel erg heen en weer geslingerd worden. Zolang je op Hem ziet, zeg je het kan. Maar als je dan weer op jezelf ziet, dan zeg je het kan nooit meer. Maar nu is de Heer Jezus zo groot van goedertierenheid, dat Hij die komende zondaren niet weg zal werpen, maar Hij zal alle bezwaren wegnemen. Want ook vandaag is het nog waar, gemeente. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, een gereinigde zondaar. Daar ligt Hij. Hij heeft zijn hart uitgestort. Hij heeft zich helemaal overgegeven in de handen van Christus. En wat Hij doet, is goed. Indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Dan is hij uitgepraat. Is hij uitgebeden. En als een mens zo uitgebeden is aan de voeten van de Heer Jezus, dan blijft er één ding over. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat schrijft Marcus dan? En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Ja, dan kom ik ergens, daar heb ik geen woorden voor, gemeente. De barmhartigheid in het hart van de Heere. Die was er al van eeuwigheid. Wat is dat? Wat is de barmhartigheid van de Vader? Wat is de barmhartigheid van de Heer Jezus? Wat is de barmhartigheid van de Heilige Geest? De barmhartigheid, dat is een hart dat zich wil ontfermen. Barmhartigheid wil zeggen, ik wil niets anders dan mij erbarmen over een ellendige. Barmhartigheid wil zeggen, ik wil niets anders doen dan goedheid bewijzen aan de grootste der zondaren. O gemeente, dat is van eeuwigheid bij God geweest. God is van eeuwigheid barmhartig geweest over zijn kerk. Daarom zond hij zijn zoon, is een bewijs van zijn barmhartigheid. Daarom sprak hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken, dat is zijn barmhartigheid. Daarom zegt de Heer Jezus met heel zijn persoon, met al zijn woorden, met al zijn daden, ik zal er alles aan doen en ik wil er alles aan doen om u zondaar te reinigen. Daarom ben ik gekomen, dat is barmhartigheid. De Heer werd innerlijk met barmhartigheid bewogen over deze man. En wat blijkt het uit? Hij gaat hem aanraken. De Heer Jezus gaat zich in verbinding stellen met een onreine zondaar. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door Jesaja de profeet zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Die aanraking, gemeente. De heilige Zoon van God, die nooit één zonde gekend nog gedaan heeft, raakt hem aan. En dan zegt de wet van Mozes, als je een onreine aanraakt, ben je onrein. Moet ik de opzoekende zondaarsliefde van Christus nog helder schilderen? Dat Christus, de eeuwige Zoon van God, onze menselijke natuur heeft aangenomen en zich laat verontreinigen door zo'n mens. Is het dan een wonder voor je geworden dat hij je aangeraakt heeft? En dat hij daarmee gezegd heeft, ik neem al je zonden op mij. Ik neem al je schuld op mij. Want ik wil je schuld overnemende borg zijn. Om vervolgens naar Golgotha te gaan, om daarvoor al die schuld te betalen. Hij raakt hem aan en spreekt met kracht. Ik wil, word gereinigd. En terstond werd de onreinheid weggenomen. Die kwam op Christus terecht. En Christus heeft dat alles meegetorst naar Golgotha. Ik wil het u vanmorgen maar eens in alle teerheid vragen. Heb je je zonden op Christus zien liggen? Nou? Heb je gezien wat hij daarmee gedaan heeft? Nou? Heb je hem zien gaan naar Golgotha? Met zijn kapotgeslagen rug? Met de wonden in zijn hoofd vanwege de doornenkroon? Heb je gezien wat hij deed op Golgotha? Waar hij ter slachting werd geleid? Waar zijn handen werden doorboord en zijn voeten werden doorboord? En heb je het ook wel eens uitgesnikt? Dat was om mijn zonden. Dan blijft er niets meer van je over, hoor. Dat hij dat wilde doen. Voor zo een. Zo'n vijand, zo'n goddeloze, die zo gezondigd heeft. En Jezus zegt, ik neem het van je over. En ik laat me beladen met die zonde en schuld. Laat ik mij verwonden. En als ik mij laat verwonden, geef ik mijn bloed. Opdat je gereinigd zou worden. Daar ligt de grond, gemeente. Waarom de Heer Jezus Christus tot een zondaar kan zeggen: ik wil, word gereinigd, want ik heb mijn bloed gegeven. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Gemeente, ik vroeg zojuist: heb je de zonde wel eens zien liggen op de schouders van Christus? Ik ga er een vraag bij stellen. Heb je ook gezien dat die zonden verdronken zijn in het bloed van Christus? En Christus namens zijn Vader kon zeggen: ik wil, word gereinigd. En dat je voor Gods aangezicht mocht staan als een gereinigde zondaar. Dat is het liefste werk van de drie enige God. Ik zal het tenslotte nog illustreren. Voor een mensenkind, voor een jongere misschien in ons midden die zegt: dominee, hoe kom je daar nou aan? Wat moest die man gaan doen? Toen de Heer Jezus hem daadwerkelijk gereinigd had. Toen moest hij naar de priester. Want dat staat ook in de wetten van Mozes, Leviticus 14... om zich aan de priester te tonen om rein verklaard te worden, nu hij gereinigd was. En wat moest er dan gebeuren? Nou, gemeente, dan moest die melaatse man die gereinigd was bij de priester komen met twee vogels. Dat staat in de wet van Mozes. En dan zie ik hem daar staan voor de priester. Helemaal rein. En dan moeten de ene vogel aan de priester geven. En weet je, jongens en meisjes, wat de priester dan met dat vogeltje doet? Dan pakt hij een mes en hij slacht het. En het bloed laat hij vallen in een houten emmer. Waar levend vers water in is. Kan het bloed niet stollen. En dan wordt die vogel geslacht en geofferd. Nou, daar staat die melaatse man. Wat zou die gedacht hebben? Wat er met die vogel gebeurt, had ik verdiend. Maar het is niet gebeurd met mij. De vogel werd in mijn plaats geslacht. Dan wijst die vogel op de Heer Jezus Christus, die in plaats van zondaren ter slachting werd geleid. En daarmee zijn bloed gaf, dat opgevangen werd. Maar die melaatse staat er nog. En heeft het gezien. En misschien hebt u dat onderwijs ook verstaan in uw leven. Dat Christus in uw plaats moest sterven om je te kunnen reinigen. Maar dat je misschien zo worstelt met de persoonlijke toepassing. De zekerheid dat dat ook voor mij geldt. Dat het ook daadwerkelijk mij geschonken is. En dat ik ook gewassen ben in dat bloed. Maar dan die tweede vogel. Die moest die man ook aan de priester geven. En kijk eens wat de priester dan doet. Dan pakt hij een kwast van hyssop en hij doopt dat in het bloed van de gedode vogel, die eerste vogel. En hij besprenkelt de veren van die levende vogel. En vervolgens besprenkelt hij het bloed op de melaatse man. Het bloed van de gedode vogel komt op de levende vogel terecht en op die man terecht. Als een beeld. Een beeldspraak. O, u bent gewassen in het bloed van Christus. En daar staat die man onder de druppels bloed voor de priester met die levende vogel in zijn hand. En dan laat de priester hem los. Daar vliegt hij. In het licht van de zonnestralen, in de vrijheid, gewassen in het bloed. Wat zou het een wonder zijn als de Heilige Geest deze morgen de diepe betekenis van dit beeld doet verstaan in je hart. dan gaan de snaren van je ziel trillen. En dan word je die duif. Dan word je zelf die duif waar we van gaan zingen. Gelijk een duif. Door het zilverwit. En het goud, het bloed dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen van de zon der gerechtigheid. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij, en dat is een wonder gemeente, dat is een wonder. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met je schoonheid pralen. Amen.